Goedemorgen allemaal. Fijn om weer bij jullie te zijn en weer zoveel mensen te zien. Heerlijk om met elkaar als gemeente van de Heer Jezus ook hem te mogen aanbidden en groot te maken. Ik wil vandaag een aantal dingen met jullie delen. Onder andere ook even kort een stukje getuigenis dadelijk over Israël en hoe ik daar eigenlijk gekomen ben. Behalve met vliegtuig natuurlijk, maar ook op een andere manier. En hoe ik en dat wil ik verweven eigenlijk in een preek die gaat over Advent. Dus ik ga proberen allerlei dingen bij elkaar te krijgen vanmorgen. En dat voor zeg maar het avondeten. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Zullen we beginnen met elkaar te lezen uit Lucas. Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1, daar lezen we vanaf vers 26. Bekende woorden voor de meeste van ons, denk ik. Maar toch wil ik daar vandaag weer mee beginnen, omdat ook bekende woorden vaak ook heel belangrijk kunnen zijn. Lucas hoofdstuk 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van David, van het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En Maria zei tegen de engel: hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging bij haar weg. Vorige week had Johan Zevenbergen verteld dat ik naar Jeruzalem was. En dat ik daar vandaag nog wel wat meer over zou vertellen. Nou, belofte maakt schuld. Dus ik wil graag een stukje getuigenis geven. En dan als het ware overgaan in de preek. En ik zeg bijvoorbeeld: de getuigenis wat ik geef is wat God aan mij heeft gedaan. Maar wat ik ook vast wil zeggen is: wat hij aan mij doet, kan hij ook aan jullie doen. Aan ieder van ons. En dat is spreken op een soms een heel bijzondere manier. Wat gebeurde er? Eigenlijk was de aanleiding, die ligt al een tijdje verder, zonder dat ik dat toen nog wist. Ik was een tijdje, dat heb ik al wel eens eerder verteld, op zoek naar wat zijn nou de wortels van mijn geloof. En dat kwam vooral omdat ik een tekst las in de Bijbel die ik altijd op een bepaalde manier uitlegde, maar ik voelde me altijd wat ongemakkelijk daarbij, want het paste niet in het stuk. Het stuk gaat eigenlijk over de bergreden, waar Jezus zegt: maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoek eerst het koninkrijk van God, zijn gerechtigheid, en al het andere zal je gegeven worden. En ook maak je geen zorgen over je eten of over je kleding, want God zorgt voor de vogelen en zorgt ook voor de bloemen van het veld, de lelie in het veld. Hij bekleedt ze op een geweldige manier, zelfs mooier dan Salomo ook gekleed is. Het zijn al die woorden. Maar ergens daartussen staat dan een woord over een kwaad oog en over een licht oog, een verlicht oog. En ik legde dat altijd uit als: ja, dat ligt aan waar je naar kijkt. Datgene wat bij je binnenkomt, wat goed is, dat doet iets goeds in jou. En als dat goede binnenkomt, als jouw oog verlicht is, als dat licht is, dan zal je lichaam ook licht zijn. Dan zal je leven ook licht zijn. En eigenlijk voelde ik altijd wel, er klopt hier iets niet, maar de commentaren die ik las, die waren ook niet heel veel Die hielp ook niet heel veel. Dus ik zat daar een beetje mee te worstelen. Want waarom gaat het over het zorgen maken, kleden, eten en over het koninkrijk van God en gerechtigheid zoeken? En wat zit daar dan achter? Totdat ik een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, een boekje las waarin werd uitgelegd dat deze uitdrukking, want het was een uitdrukking, heel bekend was, ook in de tijd van Jezus, onder de Joodse mensen, en ook vandaag de dag nog steeds bekend is. En later las ik dat ook, datzelfde, in een, dat heet dan de Joodse, complete Joodse Bijbel. In het Engels was dat, Jewish Bible. En daar stond exact datzelfde stukje daar ook genoemd. En wat betekent het dan? Nou, het betekent dat op het moment dat jij een verlicht oog hebt, dat jij vrijgevig bent. Dat je doet eigenlijk waar God toe opgeroepen heeft. Geef de ander wat de ander nodig heeft. En jij hoeft je geen zorgen te maken, want God zorgt ook wel voor jou dat jij krijgt wat jij nodig hebt. Een donker oog, een kwaad oog, is dan het oog wat juist gierig is, wat de dingen voor jezelf houdt. Dat is waardoor alles ook verder duister wordt. Dus plotseling dat hele stuk viel op zijn plaats en ik snapte het. En toen dacht ik, als dit met deze tekst zo is, zijn er dan nog meer teksten die we misschien anders uitleggen, niet begrijpen, omdat we nu eenmaal in het Westen wonen, 2000 jaar later, enzovoort. En zo ben ik een beetje aan het zoeken gegaan, maar ik kwam ook in een periode terecht waarin ik wat vermoeider raakte, wat minder energie had en ook niet de energie om echt te gaan lezen. Ik was blij dat ik de Bijbel kon lezen. Dat was echt een periode die best heftig was. En in die periode zat ik ook in het begin van dit jaar. En ik was daar verder weer naar aan het lezen. Ik was aan het zoeken. En op een bepaald moment wist ik dat er een, ook gezien het feit wat er met Israël gebeurt in deze tijd, dat heel de wereld zeg maar zich keert tegen Israël vanwege het gebeuren in Gaza, was ik daar ook mee bezig. En ik merkte een collega van mij ook. En die organiseerde in mei van dit jaar een conferentie waar ik hier al eens eerder over heb verteld, waar Messiaans-Joodse mensen spraken. En waar voor mij een aantal dingen een shift kregen. Dat ik net dingen wat anders ging zien. Dezelfde dingen. Koninkrijk van God. Vaderhart van God. Jou en mijn identiteit. Al die dingen kwamen net even anders te staan. Ze waren niet weg, maar ze kwamen anders te staan. Maar wat ik nog niet verteld had was, en dat is best kwetsbaar, omdat als je dat dan vertelt, dan, nou ja, hoe vinden mensen dat? Maar die avond, voordat die conferentie voor mij begon, op de donderdagavond was er hier in deze zaal, in dit gebouw, een concert van Paul Wilbur. Ken je Paul Wilbur, toevallig? Ja, een paar wel, hè? De ouderen onder ons, denk ik, eigenlijk. Want ik kende hem nog heel van vroeger, een muzikant die prachtige muziek maken. Je merkte ook wel, het Israëlische stukje zat er ook altijd wel in. De manier van zingen, het ging vaak ook over Jeruzalem, over Israël, over Adonai. Het liedje Adonai, wat wij zingen, is van hem bijvoorbeeld. Adonai, Adonai. Ja? Dan buigt elke knie. Nou, nu snap je ook waarom ik niet in een worship team zit. Maar dit, dat lied is van hem bijvoorbeeld, heeft hij geschreven. En ik had altijd zoiets van, ik wil hem nog eens live horen, want dat lijkt me zo fantastisch. Maar de man is inmiddels, ik weet het niet, hij is in de 70. En hier op dit podium, daar stond een koortje hier, een man of 30 denk ik. En hij kwam die avond op met een gitaar en er zat één pianist naast. En dat was het volgens mij, als ik het me goed kan herinneren. En ik zat ongeveer daar, in het midden. En ik zag het licht aangaan over het koor. Het koor begon te zingen. Paul Wilbur zet in met zijn gitaar en begint ook in te zetten. En tegelijkertijd zie ik op het scherm de beelden van Jeruzalem, die ik eigenlijk al zo vaak had gezien, want ik ben er al 12, 13 keer geweest. Dus het was niet nieuw, maar ik kijk ernaar. En ik zit daar en ik hoor die eerste tonen en ik hoor plotseling in mijzelf de stem van de Heilige Geest die zegt, nu ben je thuis. Nu ben je thuis. Nou, als ik het zo tegen jullie zeg, dan denk je, ja, leuk woord, nu ben je thuis. Maar op het moment dat bij mij dat gezegd werd, raakte het iets hier van binnen, dat ik dacht van, oké, ik ben nu thuis, maar hoe ziet mijn thuis er dan uit? Dit is hoe ik ook het spreken van God in mijn leven herken. God kan ook tot jou spreken door zijn geest, maar doet het vast weer op een andere manier. Maar bij mij is het altijd zo'n zin, en dan is het punt, en dan moet je het daar maar mee doen. En dan moet ik dus gaan ontdekken. Hoe ziet mijn thuis er dan uit? Wat bedoelt de Heer hiermee? En natuurlijk ben ik altijd wel door fases heen gegaan. We kennen misschien als je langer gelooft, als je langer in de kerk komt, ken je die fases wel. Er zijn altijd fases waarin het ene in één keer tot je komt en dan komt het andere weer. En overal waar je leest, lijkt dat in één keer op te ploppen. Vaderhart van God. In één keer zie je overal Vaderhart van God. En als het gaat over het werk van de geest, plotseling zie je overal werk van de geest. In één keer verschijnt het, terwijl het er altijd al stond, maar in één keer lijkt het of dat het seizoen is voor jou. Nou, hier kwam, na veel seizoenen, kwam dus iets anders. Nu ben je thuis. En de volgende dagen waren die conferenties waar al deze dingen werden besproken en waar ik eigenlijk iets nieuws zag ontstaan. Mijn thuis was misschien meer geestelijk gezien dicht bij hem en vanuit hem kijken naar zijn volk zoals God kijkt naar zijn volk. En dat moest ik leren. Aan de hand van die conferentie zijn een paar weken later hadden we een gebedsmoment met een aantal mensen. Mijn collega had mij gevraagd met nog een aantal anderen om na te gaan denken wat nou de boodschap die daar had geklonken op die conferentie en ook eigenlijk vanaf het podium hier al klonk. Wat heeft dat te betekenen voor het werk in Nederland? Wat heeft dat te betekenen voor ons als volgelingen van de Heer Jezus, als kerk, gemeente van Jezus Christus? Hoe kunnen we dat handen en voeten geven? En we waren daarover aan het delen en aan het bidden. En plotseling zei een van de dames, dus vaak wel heel wijs als je dan luistert, die zegt, zullen wij ook eens stil zijn dat God kan praten in plaats van wij? Oh ja, goed idee. Dus we werden stil en dan begin ik een beetje te lopen. Als het stil is, dan ga ik een beetje door de ruimte heen lopen. En dan stond ik op een gegeven moment stil bij een tafeltennistafel opgeknapt. En ik stond er zo tegen aangeleund. En ik begon eigenlijk te luisteren. Hier spreekt u maar. En meteen hoor ik de stem, diezelfde stem die ooit zei, nu ben je thuis. Die zei nu, ga en zegen mijn volk. En ik dacht, en hoe dan? Wat moet ik dan doen? En ik ben dus naar die groep weer teruggegaan. We gingen delen of mensen iets hadden gehoord. En ik deelde dit woord. En ik zeg, ik weet niet of het voor de groep is of voor mij. Want we zijn natuurlijk met elkaar aan het zoeken. Maar mensen zeiden gelijk, nee, dit is voor jou. En ze begonnen te bidden. En ergens in mijn hart klikte dat ook wel. Ik mocht iets gaan doen. Ik mocht het volk, zijn volk gaan zegenen. Moet je even voorstellen dat God tegen je zegt, ga en zegen mijn volk. En dan denk ik, hoe dan? Door te bidden, want zegen is goede woorden spreken over, dus ik kan in gebed hen zegenen. Is het vanaf het podium, door mijn preken, om daarin de plek van Israël als het ware weer te benoemen? Of is het anders? En eigenlijk wist ik diep van binnen wel, het is anders, want het klonk mij een beetje alsof ik echt moest gaan. Het was als het ware niet zo groot, maar het leglega wat God sprak tot Abraham, leglega, ga op weg, ga voor jezelf, ga zelfs naar jezelf, kun je het vertalen. Ga zelf op weg en doe wat ik van je vraag. En zo heb ik gedacht, Heer, als ik dan ga, wanneer kan ik dan gaan? En toen kwam de datum 11 november in mijn gedachten. Er was geen stem, die kwam gewoon in mijn gedachten. En ik keek nog eens in mijn agenda, ik dacht, nee, dat gaat niet lukken, want ik heb een cursusavond staan en een week later weer, het was de onderwijsblokken begonnen toen. Maar omdat ik op dat moment dusdanig vermoeid raakte en ook minder energie kreeg, werd dat blok werd vooruitgeschoven naar een volgend blok. En plotseling was mijn agenda leeg op de dinsdag de 11e en dinsdag de 17e, 18e. Dus heb ik maar de stap genomen, met mijn vrouw overlegd, met de oudste overlegd. Dit is wat ik wil doen en ik denk dat ik het ook ga doen. Is dat oké? De vraag kwam natuurlijk wel van een aantal kanten, is het niet gevaarlijk? Ja, misschien, weet ik niet, ik denk het niet. Het lijkt vrij rustig op dit moment, Jeruzalem is rustig. Dus ik ben ik heb tickets geboekt en het mooie was, ik boekte die tickets op de dag dat de eerste levende gijzelaars werden vrijgelaten. En ik boekte hem voor 11 november en ik ben op 11 november daar naartoe gegaan. Nogmaals, dit is hoe God tegen mij spreekt, hoe ik dat herken vanuit het verleden. Tot jou spreekt hij misschien op een hele andere manier. Maar het is wel belangrijk om te luisteren naar wat God zegt. Want als God iets tegen je zegt en van je vraagt, ga het maar doen, want je weet dat je dan zegen zult ontvangen en zegen mag uitdelen waar dan ook. En zo ben ik op weg gegaan voor de zoveelste keer. En ik liep daar op een bepaald moment in Jeruzalem rond. Ik begon er eigenlijk woensdag de 12e mee, dat ik echt mensen ging spreken, ging ontmoeten. En ik merkte dat ik gaandeweg, als je al biddend door die stad heen loopt, kom je verschillende mensen tegen op een hele verrassende manier. Ik ga dat nu niet allemaal vertellen. Als je dat wil weten, mag je rustig een keer naar me toe komen. Maar ik weet wel dat ik allerlei verschillende mensen heb gesproken. Het waren meer soms niet de zulke religieuze, maar meer filosofische Joodse mensen. Maar het waren ook de orthodoxe Joden. Het waren ook de Messiaans-Christelijke Joden die ik tegenkwam. Dan stonden we in een winkel met een jongen samen te spreken. David heet hij. En we stonden samen te bidden daar voor elkaar en elkaar te zegenen. En die dingen maak je op dat moment mee. En je wandelt en je gaat. En zo liep ik in Jeruzalem rond. Over het gevaar trouwens. Alles gaat gewoon door in Jeruzalem. Het leven van alle dag gaat gewoon door. Mensen gaan naar school, gaan naar hun werk. Treinen zitten overvol. Markten zijn overvol bezocht. Het enige wat mist is mensen vanuit de wereld die daar naartoe komen. Je miste heel veel toeristen, om het maar even zo te zeggen. En dat bracht ook dingen met zich mee. De dingen die ik wel mocht horen elke keer weer als ik een gesprek had met deze mensen. En ik vertelde, want toen vroegen ze, waarom ben je hier? Dan mocht ik gaan vertellen waarom ik er was, om hen te zegenen, om met hen te zijn. Om te zeggen, niet heel de wereld is tegen jullie. Er zijn ook mensen die naast jullie willen staan. En ik ben daar één van. En dan zeiden ze, dan keken ze me aan, heel verbaasd. En ze zeiden, bedankt dat je gekomen bent. Bedankt dat je gekomen bent. Het is zo heel simpel. Alleen maar door dat te zijn, mocht je al een zegen uitdelen. Laat staan door de gesprekken die je voerde. Soms een uur, anderhalf uur. En zo wandelde ik daar. Wat ik er ook meemaakte was dat ik, en had ik me voorgenomen op zondag naar de Christchurch te gaan in Jeruzalem, vlakbij de Jaffa-poort, voor de mensen die daar geweest zijn. En daar bleek s'avonds ook nog een keer een dienst te zijn, een aanbiddingsdienst. Ik ging naar beide diensten toe. En op dinsdag had ik een ontmoeting met een aantal Messiaans-Joodse mensen die ook hier dus waren geweest in de conferentie en die in Jeruzalem woonden. En daar op dinsdag een internationale samenkomst hadden. En daar ging ik ook naartoe. En dat is eigenlijk is dat wat ik mee wil nemen en mee wil geven ook. Want het is heel mooi als je in Jeruzalem bent en in Israël bent en je hoort daar wat daar leeft onder de mensen en de woorden die daar gesproken worden. En zowel op de zondagmorgen als op de zondagavond als op de dinsdagmorgen met allemaal verschillende mensen die spraken, was er een boodschap die eigenlijk hierop neerkwam. En toen ik later daarover nadacht, het klonk ook hier in dat concert vanaf het podium. En het klonk ook verschillende keren vanaf het podium bij de conferentie. En dit is de boodschap eigenlijk in het kort die klonk. De koning komt. De koning komt eraan. Met andere woorden, er leeft een enorme verwachting bij deze mensen over wat wij de wederkomst van Jezus zullen noemen. Maar zij noemen het de koning komt eraan. En als je dat gaat bedenken, je laat dat op je inwerken. Wat er gezegd werd, ze zeiden, ja, de koning komt eraan. Maar eigenlijk was er een soort vaste lijn. En ik denk dat die belangrijk is voor ons allemaal. En die vaste lijn is, er is veel verleiding en veel misvatting in de wereld. Mensen worden misleid. Zorg ervoor dat jij en ik niet worden misleid, maar dat wij samen vaststaan in het geloof en dat we stand houden tegen de verleidingen en dat we met elkaar de hoop houden die gegeven is door God in het woord, in de Bijbel, door de geest. Jezus komt weer terug. En als je kijkt in de wereld om je heen, hoe de dingen zijn, natuurlijk zijn altijd door de hele geschiedenis heen zijn momenten aan te wijzen waarop het lijkt alsof alles zich versnelt en Jezus snel terug zou komen. Maar op dit moment lijkt het in onze tijd ook dat het sneller gaat. En de tekst die jij voor mocht lezen, Edwin, vlak voor de dienst, is dat de nacht is aan het voorbijgaan en de dag is dichterbij gekomen. Dat is de tijd waarin we leven. Dus ook niet voor niks dat je dat mag lezen. De tijd is nabij, mensen. En het gaat erom. En ik zeg niet dat het morgen gebeurt of overmorgen of volgende week. Maar misschien wel. Maar één ding mogen we weten. De koning komt eraan. En eigenlijk is alles wat in de Bijbel staat, alles wat in onze preken doorklinken, alles wat eigenlijk wat we mogen lezen, van Genesis tot aan met Openbaring, het gaat allemaal over het herstel van datgene wat stuk is gegaan na de zondeval. En God is bezig om dat tot herstel te gaan brengen. En het grote teken daarvan is dat wij hier met zoveel mensen mogen zitten en op andere plaatsen ook veel mensen mogen zijn, zodat we met elkaar mogen weten dat wij gered zijn door het bloed van de Heer Jezus, door het offer wat Hij bracht, en dat wij een kind van God mogen zijn en dat wij samen Hem daar mogen eren, loven en prijzen. Het Lam op zijn troon, heilig is Hij. Dat mogen we met elkaar doen. Maar dat is heerlijk als je bij elkaar bent. Maar hoe gaat het als we straks de deur uitlopen, naar buiten toe gaan, de week weer ingaan? Wat komt er dan op jou af? Wat komt er op je af als je naar de media kijkt, social media kijkt, televisie kijkt, de krant leest, weet ik veel wat je doet? Wat komt er op je af? En word je daardoor misleid of niet? Laat je je daardoor leiden? Of laat je je leiden door de God die hemel en aarde heeft gemaakt, die Jezus heeft gestuurd om alles weer heel te maken en die zijn geest in jou wil laten wonen en heeft laten wonen, zodat de geest jou kan leiden, tot jou kan spreken. En als Hij tot jou spreekt, ben je dan in staat om te zeggen: Heer, wat er ook gebeurt in deze wereld, ik zal U volgen. En niet alleen zeggen, maar ook doen. Radicaal. God heeft al lang een begin gemaakt. Hij begon op een bepaald moment met Abraham. We kennen die geschiedenis, ik heb er ook niet zo lang geleden nog over gesproken. De belofte aan Abraham dat zijn volk zal zijn als de sterren aan de hemel. Zoveel, zo groot zal zijn nakomelingschap gaan worden, werd gezegd op het moment dat hij nog geen zoon had. En op een bepaald moment gebeurde het dus dat hij een zoon kreeg. En die belofte van het volk, maar ook de belofte van dat land waar Abraham was. Kijk eens naar het noorden, zuiden, westen en oosten. Alles wat je ziet, dat zal ik aan jouw nageslacht geven voor altijd. Voor altijd. En dan zegt hij erbij in Genesis, zegt hij erbij: maar jouw volk, jouw nakomelingschap, zal 400 jaar wonen in een land waar zij niet thuis horen. Als vreemdelingen zullen ze daar zijn en ze zullen 400 jaar onderdrukt worden. Totdat de volheid van de gramschap van de Amorieten is gekomen, en dan zal mijn volk uitgaan. Dan zullen jouw nakomelingen gaan naar het land wat ik jou beloofd heb hier. En dat werd bevestigd in Isaac, werd bevestigd in Jacob, en het werd realiteit in de tijd dat Mozes leefde. Ze werden door de Rode Zee heen geleid naar de andere kant en ze kwamen aan de overkant terecht. En een omzwerving, ik maak even een grote stap, een omzwerving van 40 jaar kwamen ze uiteindelijk terecht in het beloofde land waar ze zijn mochten. En dat was een tijd waarin het volk al het land in bezit kon gaan nemen, dat de richteren werden aangesteld. En die richteren waren degene die hen zouden leiden, de rechters worden ze ook wel genoemd. Die gaven de leiding. Totdat Eli oud was geworden en zonen van Eli niet in zijn weg wandelden. En toen zei het volk: wij willen een koning hebben. Israël zei: we willen een koning hebben. En toen ze dat zeiden tegen Samuel, werd Samuel kwaad. En op dat moment, terwijl hij zo kwaad werd, gaat God spreken. En ik lees het even voor, ik heb het niet doorgegeven, maar ik lees het even voor vanuit 2 Samuel, hoofdstuk 7. Nee, dat is niet waar. Iets terug. Even iets terug. En dan wordt Samuel kwaad en dan zegt Samuel op dat moment: het zal niet gebeuren. Maar dan zegt de Heer tegen hem, terwijl ze dus zeiden: stel een koning aan over ons om ons leiding te geven zoals alle volken. Toen was het kwalijk in de ogen en oren van Samuel. En toen zei de Heer in vers 7 dit: maar de Heer zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij u zeggen, want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Moet je even goed over nadenken. De richters waren daar geweest, ze wilden nu een koning hebben, Samuel werd kwaad, maar God zegt: geef maar wat ze vragen, want ze hebben jou niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, zegt God, dat ik geen koning over hen zal zijn. Met andere woorden, het koningschap van God werd niet langer erkend en gezien, maar ze wilden een koning hebben, zoals elk volk een koning had om zich heen, iemand die ze konden zien, die ze konden volgen enzovoort. En God zei tegen Samuel: ga ook maar vertellen wat die koning van ze zal vragen, ga maar vertellen wat hij zal eisen, wat ze hun zonen en enzovoort moesten gaan brengen. Het kost van alles. En de eerste koning die werd aangesteld was koning Saul, grote man, Een kop groter dan de rest. En hij had een goed uiterlijk en hij zag er sterk uit. Dat was de koning die de mensen zouden gaan doen. En God zei, salf hem maar. Salf hem tot koning. En Saul werd koning, de eerste koning, de menselijke koning op aarde. Voor Israël. Maar het ging mis. Het ging mis met Saul. En meteen toen het misging met Saul, moest Samuel gaan naar een van de zonen van Isaï en moest daar een koning salven, een van die zonen. En uiteindelijk werd dat David, koning David. Het is heel boeiend als je daar rondloopt in Jeruzalem. Dan heb je de toren van David, je hebt de Davidstad, de burg van David. Al die dingen kun je eigenlijk nog, of dan wel hersteld, of de ruïnes daarvan nog zien. Het heeft allemaal daar plaatsgevonden. Dat is zo enorm indrukwekkend dat als... Ik vraag wel eens af of die stenen zouden kunnen spreken. Wat zouden ze vertellen? En David werd koning. Hij was een man naar Gods hart. Hij maakte ook allerlei fouten. Ging helemaal niet goed. Hij pleegde overspel. En nota bene met de vrouw met wie hij overspel pleegde. En waarvan hij de man weg had gestuurd, de dood in had gestuurd. Juist die man... Of nee, die vrouw, die baarde hem een zoon die de opvolger zou gaan worden van David. Salomo. En Salomo werd daar geboren. En dan staat er in 2 Samuel hoofdstuk 7 nu wel. Dan staat daar dat David zegt, ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. David wilde een huis voor God gaan bouwen, een tempel. Maar God zei, jij mag dat niet doen. Jij mag niet mijn huis bouwen, maar ik ga een huis voor jou bouwen. En terwijl hij dat zei, staat er ook bij wat hij daarmee bedoelt. En dat staat namelijk, wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. De belofte aan David was dit. David, er zal uit jou een zoon komen, die zal opstaan, die zal een huis voor mij bouwen, die zal de tempel gaan bouwen en ik zal een huis voor jou bouwen, zodat in die zoon en zijn nageslacht er voor altijd iemand op de troon zal zitten die uit jouw lijn voorkomt. En dan wordt Samuel, of dan spreekt David een gebed uit. En vervolgens lezen we dat in Kronieken dat Samuel tot, of dat Samuel, ik zit met Samuel steeds, dat Salomo tot koning werd gekroond. Het staat in 1 Kronieken, vers 29, vers 22. Ik heb dat wel doorgegeven. En er staat, zij aten en zij dronken op die dag voor het aangezicht van de Heere met grote blijdschap. En ze maakten Salomo, de zoon van David, voor de tweede keer koning. En zalfde hem voor de Heere tot vorst en Zadok tot priester. En dan komt het volgende vers. En ik vraag je om dat eens goed op je te laten inwerken. Toen zat Salomo op de troon van de Heere als koning in plaats van zijn vader David. En hij was voorspoedig en heel Israël luisterde naar hem. Ik lees nog één keer voor dit vers. Toen zat Salomo op de troon van de Heere als koning, in plaats van zijn vader David. En hij was voorspoedig en heel Israël luisterde naar hem. Wat valt hierop? Wie? Wat valt je op in deze zin? Hij zat op de troon van de Heer. Het was de troon van God waar hij op ging zitten. Met andere woorden, wat hier eigenlijk staat is dat het koninkrijk van God zo nauw is verweven met het koningschap over Israël, dat de troon die David, waar David op mocht zitten en waar nu Salomo op zat, dat was de troon van de Heere. Waar eigenlijk de Heere zou zitten als koning, daar zat nu een aardse koning, Salomo. En daarom werden koningen gezalfd. Ze werden gezalfden. Ze werden gezalfd met olie, ontvingen de Heilige Geest, zodat die koningen zouden gaan regeren over Israël, zoals God zelf dat zou gaan doen. Daarom moesten ze goed luisteren naar wat God tegen hen zei. Zij waren gezalfden. En wat is het Hebreeuwse woord voor zalving? Gezalfde. Wie weet dat? Ja, zeg het eens. Mashiach. Mashiach, Messias. Messias, de Messias, de Mashiach, is de gezalfde van de Heer. En tegelijkertijd zie je dat door die zalving heen, ook als je de profetieën leest over de komst van de Messias die beloofd is, dat het altijd gaat over een koning. Het gaat over de koning die komt. En dit is ook waarom de koningen gezalfden worden genoemd. Want Salomo zat op de troon van de Heere als koning in plaats van zijn vader David. En dit gaat, als je er goed over nadenkt, dan gaat dit zo ver. Want als wij spreken over het koninkrijk van God, dan kunnen wij, omdat wij hier wonen, in dit gedeelte leven, omdat wij ook zo lang na, zeg maar, Jezus leefde, 2000 jaar. Het lijkt dan wel, als wij spreken over het koninkrijk van God, dat het om hier gaat, om ons. En ja, dat gaat het ook. Iemand vroeg laatst, er waren twee mensen die vroegen, ja, maar wat heeft dit met mijn behoud te maken? Wat heeft het met mijn geloof te maken? Wat heeft het met ons als gemeente te maken? Wat heeft het ermee te maken als jij gedoopt gaat worden? Of als mensen worden ingevoegd als leden? Wat heeft dat nou te maken? Hoe verhoudt zich dat nou dan tot dat verhaal rond Israël? Nou, dat verhoudt zich zodanig dat nog steeds moet de boodschap klinken, zodat mensen tot geloof komen en bij Jezus mogen horen en het eeuwige leven ontvangen door het geloof in hem en zijn volbrachte werk. Als jij gelooft in Jezus, heb jij het eeuwige leven. Maar daarmee houdt het niet op. Want het moment dat jij tot geloof komt en dat jij dichter bij God mag leven doordat je in Jezus gelooft, leven dichter bij God, dichter bij mensen, hè, onze visie. Als je dat mag gaan doen, dan gaat het er ook om, niet alleen wat is onze visie hier, maar wat is de visie van God over heel de wereld met zijn schepping. Wat is zijn visie? Wat gaat hij doen? En welke plaats mogen wij daarin innemen? Met andere woorden, voor jouw behoud moet je Jezus aannemen. Maar voor het staan in Gods plan, zodat God door jou heen kan gaan werken, moet je zicht gaan krijgen op wat wil God dan? En wat is mijn plek daar dan in? Het gaat dus ook niet om jou. We kunnen heel vaak met elkaar praten, wat is Gods plan met mijn leven? Dat is niet de vraag. De vraag is, wat is Gods plan? En hoe wil hij jouw leven daarin gaan gebruiken? Dat is wat anders. Want als jij vraagt, wat is Gods plan met mijn leven, sta jij centraal. Maar wanneer het gaat over Gods plan, wat hij wil gaan doen, staat hij centraal. En jij mag daar een stukje in innemen. En dat is belangrijk. Want wij mogen weten dat hij een plan heeft. En dat plan heeft hij met heel de schepping. Maar ik verzeker je, voor degenen die er geweest zijn, die hebben dat mogen ervaren. En voor degenen die daar misschien nog naartoe gaan een keer, misschien gaan we dat nog eens gewoon doen, dat lijkt me prachtig. Dat als je daar rondwandelt in Jeruzalem, dan voel je, je merkt, je ziet aan alles. Het draait om deze stad. Het is de stad waar Jezus wandelde, het is de stad waar Jezus is gestorven en weer opgestaan. Het is de stad waar voor hem al die koningen al waren. Het is de stad, ik heb op die berg, de Olijfberg, weer mogen staan. Dan kijk je zo uit over de oude stad met die prachtige muren eromheen. En dan kijk je daarnaar. En dan voel je gewoon, dit is een plek waar zoveel is gebeurd, maar waar ook nog zoveel gaat gebeuren. Want de Bijbel zegt dat alle volken zich gaan keren tegen Jeruzalem. Ze gaan zich verzamelen tegen Jeruzalem. En als God gaat komen, als Jezus weer gaat komen, dan zegt de Bijbel, dan zullen zijn voeten weer gaan staan op de berg ten oosten van Jeruzalem. Dat is de Olijfberg. En van daaruit zal de heerlijkheid van God naar binnen gaan en de tempel gaan vullen. Dat kun je me niet voorstellen. Er staat nou nog een gouden koepel. Die gaat dus een keer weg. Heel boeiend wat dan gaat gebeuren. Geen idee, maar dat gaat ook nog wat worden. Maar daar zal een tempel gaan komen. Daar zal de heerlijkheid binnen gaan komen. Daar zal Jezus weer gaan komen. Moet je je voorstellen, je op een berg staat waar hij weg is gegaan en weer terug gaat komen. En je ervaart gewoon, je voelt. Ja, ik ben een voeler. Sommige mensen zien er meer en horen me. Ik ben een voeler. Ik voel. En ik voel dan, er zit een geestelijke strijd rondom die stad en rondom dat volk. Het is geen wonder dat alles draait om Israël. En als het draait om Jeruzalem, dat vervolgens die geestelijke strijd vanuit de duisternis zich ook daar naartoe gaat. Het is geen wonder dat de duivel gaat proberen om ons zo ver te brengen dat wij ons tegen Israël gaan keren. Maar zijn onze geestelijke ogen open. En zeggen we, daar gaan we niet aan meedoen. Wij gaan naast Israël staan. We gaan Israël zegenen. Want er is een belofte dat er altijd iemand zal zitten op de troon van David. En dat Salomo degene is die daar mocht zitten. En dat hij op de troon van God ging zitten. En zo kwam de belofte door de geschiedenis heen, ook na Salomo, toen Salomo de fout inging. En een tienstammenrijk ontstond en een tweestammenrijk ontstond. En er kwamen allerlei koningen. De een deed dit weer fout en de andere dat weer. En soms waren er weer goede koningen die alles weer herstelden. Maar dan ging het weer mis. En dan God straft het volk dan weer. En zo gaat het maar heen en weer door heel de Tenach heen, door heel het Oude Testament heen. En je kunt het lezen en je kunt het zien, maar elke keer zit er de belofte aan vast. Ik zal iemand sturen, ik zal iemand zenden die namens mij daar komt. De beloofde Messias zal komen, de Mashiach, de koning komt. En dan op een dag, zomaar, in één keer, op een dag, staat er een engel bij een jong meisje, nog een jonge vrouw, een meisje was het nog. En die zegt tegen haar, je zult zwanger worden en een zoon baren en je zult hem de naam Jezus, Yeshua, geven. En hij zal groot zijn. En hij zal zoon van God, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere, luister, zal hem de troon van zijn vader David geven. Advent, lieve mensen, is de verwachting van de koning die komt. Maar onthoud één ding, hij gaat niet zitten op de troon van koning Willem-Alexander. Hij gaat niet zitten op de troon van Engeland, hoe heet de beste man ook alweer? Koning, precies. Ik wist het wel. Ik weet, kijk, jullie het wisten. Maar hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. Hij komt uit die geslachtslijn voort naar aardse maatstaven. En daar gaat hij zitten. En waar gaat hij zitten? In Jeruzalem. Hij gaat zitten in Jeruzalem. Daar neemt hij plaats. Ja, hij zit nu al op de troon in de hemel aan de rechterhand van de vader. En ja, hij zit daar en als de leeuw van Juda, staande als geslacht, een lam staande als geslacht. Maar hij komt weer in majesteit en heerlijkheid. En hij zal weer komen, zodat elk oog hem zal zien. Wij zullen hem zien. Als wij nog leven, dan zullen we hem zien. Ook al zijn we hier en komt hij op de Olijfberg, we zullen hem zien. Het zal zo groot zijn. Dat is de belofte, lieve mensen. Als wij Advent gaan vieren, en dat mogen we doen, en we mogen straks kerstfeest gaan vieren, mag je ook doen. Sommige mensen vinden van niet. Kan, als je maar weet waar het om gaat. Als je maar weet dat het gaat om het moment dat we vieren dat de Zoon van God, God zelf, mens is geworden op aarde. Dat hij geboren is in Bethlehem, bij het Lechem, het broodhuis, de stad van David. Daar is hij geboren en van daaruit is hij opgegroeid en deed hij al de dingen die hij deed en zei hij al de dingen die hij zei. Ik kon hem allemaal lezen. En een van de dingen die hij zei, en dat werd twee keer op dezelfde zondag gelezen, was Lucas hoofdstuk 21. Ik ga het niet meer lezen, want ik heb de tijd niet meer. Maar Lucas hoofdstuk 21, als je dat leest, dan gaat het daar over de verleidingen die komen. Dan gaat het daar over de tempel die discipelen er zien en zeggen tegen de Heer, kijk toch eens Heer, wat prachtig, al die grote stenen, prachtige gebouwen. En Jezus zegt, het zal een tijd komen, binnenkort zal alles worden afgebroken. En Jezus zegt ook in Lucas hoofdstuk 21, daar voorspelt hij die verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. Maar hij zegt ook, er komt een grote verdrukking. Hou daar rekening mee. Er komt een grote verdrukking. Voor wie is die grote verdrukking? Nou, in de eerste plaats voor het Joodse volk. De volgelingen van Jezus. De broers, de broeders van Jezus. Die zullen vervolgd gaan worden. Grote verdrukking. Maar alle christenen die belijden ook te horen bij dezelfde God van Israël. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Als we daarbij horen, en dat doen we door het geloof in de Heer Jezus, zal vervolging ook ons deel gaan worden. Ik ga niet zeggen kan zijn, nee, het zal gaan worden. En daar hebben we elkaar voor nodig, om stand te houden. Om elkaar te helpen, om voor elkaar te zijn. Het moet stoppen met ik geloof, het moet gaan beginnen met een wij geloof. Een gemeente bestaat vaak uit heel veel ikken. Ik vind, ik wil, ik zal. Nee, wij. Want God wil. En God zal. Hij gaat het doen. Als wij ons maar helemaal overgeven aan hem. Als wij maar leren te leven in gehoorzaamheid aan hem. Als wij maar leren alles te geven in zijn handen. En te zeggen, Heer, ik wil leven dicht bij u. Ik wil leven dicht bij elkaar. En samen gaan we ook leven dicht bij mensen. We willen gehoorzaam zijn aan u. We willen leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Het thema van dit seizoen. We willen dat doen vanuit het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. De kracht van het kruis. En we willen dat gaan doen als mensen die verlost zijn. Die in de vrijheid leven. Dat willen we gaan doen met elkaar. We willen dat gaan leren. En zo gaan we ook een nieuw blok weer in. Mogen we dat gaan doen vanuit een intieme omgang met hem. En vanuit die intieme omgang met hem ga je zien wat die ander nodig heeft. Vaak de ander die door de anderen aan de kant worden geschoven. Die niet belangrijk worden gevonden. Die alles nodig hebben. En dat is wat Jezus eigenlijk ook zegt. Als hij zegt in Matteüs hoofdstuk 25. Dat de bokken en de schapen van elkaar worden gescheiden. En dan zegt Jezus tegen de schapen, ga maar in. Want toen ik honger was, toen had je me het eten gegeven. Toen ik dorst had te drinken, toen ik gevangen zat, heb je me bezocht. Toen ik naakt was, heb je me bekleed. En dan zeggen degenen die naar binnen mogen gaan, wanneer hebben we dat dan gedaan, Heer? En dan zegt Jezus, alles wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je ook. Wie zijn dat, de minste van zijn broeders? Is om over na te denken. Wij zeggen heel snel, dat zijn de mensen die het moeilijk hebben in onze wereld. Tot wie sprak Jezus daar? Wie zijn zijn broeders? De Joodse mensen. Alles wat je aan mijn broeders hebt gedaan, heb je ook aan mij gedaan. Natuurlijk moeten wij zorgen voor de mensen in onze eigen omgeving ook. Maar wat Jezus daar zegt, gaat eigenlijk eerst daar over de Joodse mensen die aan de kant worden geschoven. En die het nodig hebben. Dat er iemand is die zegt, ik wil bij jou zijn, want ik wil jou zegenen. En ik wil je geven wat je nodig hebt. En als we daar beginnen, en het uitbouwen naar onze eigen omgeving ook, dan ga je zien dat er een beweging op gang gaat komen van God in de laatste dagen waarin we mogen zijn. De dagen voordat de koning weer gaat komen. Dat is Advent. De koning komt weer. Alles wat we lezen in de Bijbel, lieve mensen. En ik hoop dat je niet vindt dat ik overdrijf. Maar alles wat ik lees in de Bijbel gaat over het koninkrijk van God. Het herstel van dat koninkrijk. Het herstel van alles wat in Israël is. En dan zul je ook Efeze gaan lezen met andere ogen. Want dan ga je Efeze hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 zien. Dat de scheidingsmuur die is weggehaald door het kruis van de Heer Jezus. Waardoor de Jood en de niet-Jood samen één nieuwe schepping worden. Om hem te eren en hem te loven. En dan zal God, dat staat in Efeze hoofdstuk 3. Die zal aan alle machten laten zien in de hemelse gewesten. Wat zijn veelkleurige wijsheid is in zijn gemeente. De gemeente van de Heer. Die hij heeft vrijgekocht. Jood en niet-Jood samen. Dat is de ene nieuwe mens. Niet wij niet-Joden die mogen geloven. En als een Jood gelooft mag hij er ook bij komen. Nee, het is precies andersom. Wij mogen erbij gaan horen. Wij leefden ver van de verbonden, staat er in Efeze. Wij leefden daar ver vandaan. En we mogen nu in Jezus dichterbij komen. We leefden zonder God. Maar in Jezus mogen we bij God horen. Zijn we niet langer meer vreemdelingen. Maar zijn we huisgenoten van God geworden. Wij mogen erbij horen. Dat is het plan van God. En ik weet dat er nu mensen zitten hier, die zitten hier, net zoals ik daar jaren heb gezeten. Ja, ik heb niet zoveel met Israël. Mag ik het eens hard zeggen, want nu, ik herken mij erin. Als je niks met Israël hebt, heb je ook niet zoveel met God. Het is Gods oogappel. Wie jou zou zegenen, zal ik zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Het gaat er niet om dat je wat met Israël hebt, het gaat erom dat je wat met God hebt. En als je wat met God hebt, dan ga je Israël zien. En hij openbaart dat. En ik hoop dat hij het aan jouw hart wil openbaren. Dat hij het door zijn woord gaat openbaren. Of misschien weet je het al, gaat hij nog meer openbaren. En gaan we wandelen op een manier zoals hij dat heeft bedoeld. Weet je hoe de Bijbel eindigt? Ja, met amen, maar vlak daarvoor. De Bijbel eindigt... Vlak daarvoor, hoofdstuk 22, Openbaringen 22. Daar staat vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel van het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En dan staat er in vers 17, dat de geest en de bruid zeggen kom. En laat ieder die het horen zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En dan staat er in vers 20, en hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. Kom, Heere Jezus. En ik hoop dat dat in de adventstijd, waarin we toeleven naar het geboortefeest van Jezus, dat het een kreet mag worden vanuit ons hart. Kom, Heere Jezus. Kom als de koning van Israël. De koning die zit op de troon van zijn vader David. Kom, Heere Jezus. Wij zien naar u uit. En totdat u komt, zullen we uw werk doen hier op aarde. Zoals u het wilt dat we het doen. Halleluja. Amen. Amen.